Goedemiddag broeders en zusters, hier volgt de liturgie voor de middagdienst. Na Votum en Groet zingen we Psalm 25, de versen 2 en 3. Psalm 25, de versen 2 en 3, na Votum en Groet. Schriftlezing 2 Samuel 13, de versen 1 tot en met 22. De schriftlezing 2 Samuel 13, de versen 1 tot en met 22, waarna we zingen Psalm 19, en dat doen we in wisselzang, de versen 1 tot en met 6. Psalm 19 na de schriftlezing in wisselzang. Tekstgedeelte voor de preek is 2 Samuel 13, de versen 18 en 19. 2 Samuel 13, de versen 18 en 19 als tekstgedeelte voor de preek. En als aanbelied op de preek zingen we Psalm 45, het vijfde vers. Psalm 45, vers 5 als aanbelied op de preek. Aansluitend aan onze geloofsbelijdenis zingen we lied 434, de versen 3 en 4. Aansluitend aan de geloofsbelijdenis, lied 434, de versen 3 en 4. En als slotzang zingen we gezang 73, de versen 1 tot en met 4. Gezang 73, de versen 1 tot en met 4 als slotzang van de dienst. We alles nog een keer herhalen. Na Votum en Groet zingen we Psalm 25, de versen 2 en 3. Schriftlezing 2 Samuel 13, de versen 1 tot en met 22. Daarna zingen we Psalm 19 in wisselzang. Tekstgedeelte voor de preek is 2 Samuel 13, de versen 18 en 19. Daarna zingen we Psalm 45, vers 5. Aansluitend aan onze geloofsbelijdenis zingen we lied 434, de versen 3 en 4. Lotzang van de dienst is gezang 73, de versen 1 tot en met 4. Ik wens u een gezegende eredienst toe.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, luisteraars thuis. Namens beide kerkraden heet ik iedereen van harte welkom in deze eredienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 100, vers 1 en 2.
Niemand weet het.
Ja, ik begrijp dat hij niet doorgekomen is. Dan stel ik voor dat we gewoon met de dienst beginnen.
Bij ons in Waardhuizen is vergissen onmogelijk. We hebben gewoon een houten broek. En dat is wel zo veilig voor een dominee. Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat we deze samenkomst hebben. En we wensen elkaar een gezegende eredienst. Na fotum en zegengroet zingen we Psalm 25, vers 2 en 3. Laten we nu gaan staan om eerst stil te zijn voor onze God. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heer. We bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Onze Vader in de hemel, dank u wel dat we uw kinderen mogen zijn. Dat de Heere Jezus ons die positie heeft gegeven. En dat de Heilige Geest er is, opdat we die positie ook zouden innemen. Wij, zoals we zijn in dit leven. En dan schort er nog wel wat aan, Heere God. Kunnen wij wel uw kinderen zijn? Kunnen we bestaan in uw ogen? We danken u voor de gerechtigheid van de Heere Jezus en de belofte van de vernieuwing door uw geest. En hier zijn we opnieuw op deze zondag om als uw kinderen naar uw Vaders woord te luisteren. En we bidden u, geef dat we goede aandacht hebben, zoals het kinderen van een vader betaamt. Wilt u ons hart openstellen voor u? Geef dat we ook verlangen om uw woord te horen. En dat we beseffen dat uw woord, dat we het nodig hebben, dat het ons leven gezond wil maken. Het leven van alle dag. Heren, en nu bidden we u of u uw Heilige Geest wilt geven, opdat we ook begrijpen wat u ons zult zeggen. Laat uw licht schijnen over uw heilig woord. Dat bidden we in de naam van Christus. Amen. We lezen de Bijbel, het woord van de levende God. We lezen 2 Samuel. Hoofdstuk 13, vers 1 tot 22. Laten we daarna zingen Psalm 19 in een wisselzang. We beginnen met z'n allen en dan afwisselend vrouwen en mannen en dat laatste vers ook weer met z'n allen.
Enige tijd later gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zuster die Tamar heette. Ze was heel mooi. Amnon, de oudste zoon van David, werd verliefd op haar. Maar omdat ze als jong meisje onder streng toezicht stond, zag hij geen kans om haar te benaderen. Hij werd bijna ziek van verlangen naar zijn halfzuster. Nu was Amnon bevriend met zijn neef Jonadab, de zoon van Davids broer Sima. En deze Jonadab was iemand met veel ervaring. Zeg eens, Amnon, vroeg hij aan de koningszoon, waarom ben je toch al dagenlang zo neerslachtig? Amnon antwoordde, omdat ik verliefd ben op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom. Jonadab raadde hem aan, ga op je bed liggen en doe alsof je ziek bent. Wanneer je vader dan naar je komt kijken, moet je tegen hem zeggen, kom Tamar maar komen om me te eten te geven. Als zij hier iets versterkends klaarmaakt, zodat ik het met eigen ogen kan zien, dan zal ik wel eten. Dus ging Amnon op bed liggen en deed hij alsof hij ziek was. Toen de koning naar hem kwam kijken, zei Amnon tegen hem, kom Tamar maar komen en hier 2 hartekoeken klaarmaken. Als zij ze me aanreikt, zal ik wel eten. Meteen stuurde David een boodschap naar Tamar. Ga vlug naar Amnon en maak iets versterkends voor hem klaar. Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon. Terwijl hij op bed bleef liggen, maakte ze deeg, kneedde het en vormde er onder zijn ogen harten van. Toen ze de hartenkoeken gebakken had, zette ze de schaal klaar, maar Amnon weigerde te eten. Hij stuurde alle aanwezigen weg en zei toen tegen Tamar, breng de koeken hier en reik ze me met je eigen handen aan. Tamar bracht de hartenkoeken naar het slaapvertrek van haar broer Amnon en hield ze hem voor. Maar hij greep haar beet en zei tegen haar, kom mijn zusje, kom bij me liggen. Ze smeekte, nee mijn broer, laat dat, raak me niet aan. Zoiets schandelijks doet men in Israël toch niet? Denk eens aan mij. Wat moet er van me worden als ik van mijn eer ben beroofd? En denk eens aan jezelf. Heel Israël zal schande van je spreken. Praat toch eerst met de koning. Hij zal jou mijn hand heus niet weigeren. Maar hij wilde niet luisteren naar wat ze zei. En hij overweldigde haar en onteerde haar en verkrachtte haar. Meteen welde een diepe haat in Amnon op. Hij haatte haar zelfs meer dan dat hij haar eerst had lief gehad. Sta op, ga weg, deed hij haar toe. Tamar riep uit, dat kun je niet doen. Me wegsturen is nog erger dan het andere dat je me al hebt aangedaan. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn bediende en zei, laat die vrouw uit mijn ogen verdwijnen. Zet haar het huis uit en doe de deur achter haar op slot. Tamar droeg een veelkleurig gewaad, zoals de jonge, huwbare koningsdochters dat als overkleed droegen. Toen Amnons bediende haar op straat had gezet en de deur achter haar had vergrendeld, wierp ze stof over haar hoofd en scheurde ze haar veelkleurige kleed. Ze greep naar haar hoofd en liep jammerend naar huis. Daar vroeg haar broer Absalom haar, is Amnon je te nagekomen? Zwijg dan, zusje, hij is je broer. Je doet er beter aan met te laten rusten. Tamar bleef voortaan bij haar broer Absalom van het leven afgesneden. Toen koning David hoorde wat er gebeurd was, werd hij woedend. Absalom sprak er niet met Amnon over. Er viel tussen hen geen onvertogen woord. Maar hij haatte hem, omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd.
Thank you.
De preek gaat over het prachtig voorgelezen verhaal van een vuile verkrachting. Zulke verhalen kent de Bijbel. Daarmee ons leven ontdekkend aan alle kwaad. En de tekstversen heb ik gekozen uit dit hoofdstuk. Dat zijn de versen 18 en 19. Tamar droeg een veelkleurig gewaad, zoals de jonge huwbare koningsdochters dat als overkleed droegen, toen Amnons bediende haar op straat had gezet en de deur achter haar had vergrendeld, wierp ze stof over haar hoofd en scheurde ze haar veelkleurig kleed. Ze greep naar haar hoofd en liep jammerend naar huis. Na de preek op Psalm 45, het vijfde vers. Gemeente van de Heer Jezus, een meisje van nu 17 uit Heerlen vraagt zich vertwijfeld af: wie wil me nog? Welke jongen wil mij nog? Intussen zijn er wel 80 mannen voorbij geweest. 80 mannen die, wat wilden ze? Het meisje? De zogenaamde Valkenburgse zedenzaak. U weet, die ligt in deze weken voor de rechter. 27 van die 80 mannen zijn voor de rechter gedaagd. 12 van hen zijn deze week veroordeeld. Slechts een enkeling was ook heus verschenen. Hè? Druk als alle overigen kennelijk zijn met de gevolgen voor zichzelf. Relatieproblemen, slapeloosheid, depressie. Compassie met het meisje ontbreekt, zei de officier van justitie. Zoals destijds hun lusten voorrang kregen op de belangen van het kind. Toen ik de krant over deze berichtgeving las, moest ik denken aan dit Bijbelverhaal. Ook hier gaat het over een meisje, een mooi, levenslustig meisje dat zich net zoals die Heerlense afvraagt: welke jongen wil me nog? Wat haar is overkomen, dat heeft haar zo jong als ze hier is. Hebt u dat meegelezen? Het staat in een slotzin, vers 20. Het heeft haar, staat daar, van het leven afgesneden. Dat zegt, wordt gezegd van zo'n jong meisje die alle levenskansen had. Gemeente, wie wil dit meisje nog? God wil dat wij haar kennen. En daarom preek ik u haar. Tamar, een mooi meisje. 1, ze is kostbaar. En 2, ze is kwetsbaar. Tamar, een mooi meisje. Kostbaar, maar kwetsbaar. Ja, Tamar is een mooi meisje. Ze draagt mooie kleren. Ze droomt van een mooi leven. Ze is een prinses. Eens zal ze trouwen met een prins, een koning. Hoor, ze zingt een lied. Een prachtig lied uit de bundel van haar vader David. Een lied dat zingt van een koninklijke bruiloft. Luister, dochter, zie en hoor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Begeert de koning uw schoonheid, buig voor hem, hij is uw heer. Dochter van Tyrus, met geschenken zoeken de rijkste van het volk uw gunst. Stralend wacht de koningsdochter binnen. Van goudbrokaat is haar mantel. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. In haar gevolg de meisjes, haar vriendinnen, ze worden naar hem toegebracht. Begeleid door gejuich en vreugdegezang gaan ze het paleis van de koning binnen. Dat is Psalm 45, waar we straks een vers van zingen. En zo stel ik me dit meisje voor. En reken maar dat velen toen dat ook hebben gedaan. Het volk droomt natuurlijk met haar mee. Eens zal dit mooie meisje trouwen. Wat een dag zal dat zijn. En wij, we willen erbij zijn. We zullen haar zien, haar stralende lach. Een traan over haar wang. Een kus op het balkon. Hé, kijk. Er is ook een jongen. Een mooie jongen. Hij is een prins. Ik denk dat hij de kroonprins is. En deze prins is verliefd. En hij die toch, zou je zeggen, kan pakken wie hij wil. Hij doet het netjes. Hij speelt het spel. Het spel van de liefde en nota bene naar de regels van het spel. Hij vraagt eerst de vader van het meisje. En die vader, het is koning David, hij blijkt goed van vertrouwen, hij geeft zijn zegen. En dan zien we hoe het spel wordt gespeeld. Het is bijkans toch te mooi voor woorden. Laten we kijken, vrijmoedig en met een blos op de wangen. Broeders en zusters, dit verhaal dat zo slecht afloopt, begint prachtig. Vergeet even, moeilijk, vergeet even de trieste afloop. Geef je eerst aan dit verhaal een heerlijk liefdesverhaal. Kijk er niet vreemd van op dat hier een halfbroer verliefd is op zijn halfzus. Daarover hoef je niet bezorgd te zijn. Was ook niet vader Abraham getrouwd met zijn halfzus Sarah. Ze is jong, vertelt hier het verhaal. Maar het gaat niet om een klein meisje, te klein voor het liefdesspel. Haar strenge bewaking duidt op een jong, maar volgroeid meisje. En moet je kijken, is het niet een schoonheid? Een schoonheid. Niet een lekker ding. Niet een lekker ding, zoals de straat zegt. En hoe vaak zal het in deze vakantietijd worden gezegd? Daarmee vervuil je onmiddellijk dit zo mooie plaatje. En God wil het je laten zien. Hij is de schepper van dit mooie plaatje. Hij is de verteller van dit verhaal. En over zijn heilige lippen komt geen vuige taal. O nee, God prijst haar schoonheid. Dit is goed. Heel goed. Zij is tof, zou het Hebreeuws zeggen. Ja, God heeft dit bedacht. En zo wil hij ons leven en ons samenleven vrolijk maken. Een jongen verliefd op een mooi meisje. Het meisje dat droomt van haar prins. En kijk toch eens. De jongen, de prins, heeft het zwaar te pakken, niet? Zijn vrienden lachen om hem. Moet je hem zien? Hij is ziek van liefde. Hij gaat in bed liggen. Hij weigert te eten. Herken je het? Verliefdheid. Dat is toch zoiets raars. Dat voel je. En je voelt het in je lijf. Je hart. Je buik vaak. Wat is dat voor een gevoel? Waar komt het vandaan? Het is niet het gevoel van die mannen op bezoek bij het Heerlense meisje. Hun gevoel was niet hartelijk. Zat onder in de buik. Ja, zeg maar onder de gordel. Daar komt het vandaan. En dat is een gevoel dat enkel op jezelf is gericht. De bevrediging van je lust. Maar verliefdheid, dat is een gevoel. Dat begint eigenlijk bij de ander. Hè? Dat komt bij een ander vandaan. Hè? De ander die je raakt. Het is een gevoel dat je ook met die ander wilt delen. Heb ook jij dit gevoel? Het is een gevoel typisch voor wat de Bijbel noemt een geheim. Een geheim. Hè? Het mysterie van hen die twee zijn en één willen worden. Het gevoel van een wonder. Een wonder van uiteindelijk de eindeloze samenleving van een huwelijk. De Bijbelgemeente vertelt open en vrij van zodanige gevoelens. Het gevoel van verliefd zijn, liefde en ja, seksualiteit. Dat doet de Bijbel niet besmuikt. Niet nerveus, niet bang. En kent u dan de verhalen? Kent u de verhalen? Dit toch lyrische beschrijving, bijbelse beschrijvingen van deze prachtgevoelens. Ik denk aan het hechte huwelijk van Isaac en Rebecca, dat toch gearrangeerde huwelijk. Maar dan wordt verteld van dat en hoe die twee van elkaar zijn gehouden en dat ze zich ook in het openbaar voor hun gevoelens niet schaamden. Ik denk ook aan Spreuken 5, waar de leraar zijn leerling waarschuwt voor de lichtzinnige vrouw. Zij met haar gladde praatjes en honingzoete woorden, maar uiteindelijk zijn ze gif, als gif zo bitter. Blijf bij die vrouw vandaan, staat er dan. Ga naar je eigen geliefde, verzink in haar liefde. En dan volgt daar een hele zinnelijke beschrijving van deze liefde, die ik mijn goede vader vroeger aan de eettafel nooit heb horen voorlezen. Ik denk aan Prediker 9. Geniet het leven met de vrouw die je bemint. En Hooglied natuurlijk. Daar wordt de liefde, de zinnelijke liefde bezongen. In de Bijbel het hoogste lied. Uitbundig wordt de liefde uitbundig. Hè? In de Bijbel wordt uitbundig de liefde tussen man en vrouw bezongen. Ze is fonkelender dan wijn en zoeter dan honing. Geen stortvloed van water kan het vuur van de liefde blussen. Wat zou het goed zijn om deze teksten te kennen? Om ze niet voor elkaar te verhelen? Hebben we dat niet al te zeer gedaan? In onze verlegenheid met deze gevoelens, onze angst voor een mogelijke foute afloop, doen we onszelf en elkaar daarmee niet tekort. En ach, wie dan zulke gevoelens bij zichzelf ontdekt, en je kunt ervan in de war raken, als jongere, als kind dat opgroeit. Je ontdekt het ineens, je kunt ervan in de war raken, en je zoekt een weg. En welke weg ga je dan? Je zoekt een uitweg misschien. Welke uitweg? De bedenkelijke lectuur en media, internet. Lees wat de Schepper ervan zegt. De Bijbel, die dus niet maar de ziel voedt, maar ook het lichaam, je lijf, ons lijfelijk bestaan, dat door de Bijbel zozeer wordt gewaardeerd. Paulus zegt in Efeziërs 5, niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en koestert het. Je lijf, kostbaar. Door je Schepper met grote aandacht gemaakt, lees hoe God Eva's lichaam vorm en schoonheid gaf. Ja, je lichaam is kostbaar. De Heere Jezus is ook om je lijf te redden naar het kruis gegaan. Paulus zegt in 1 Korinthe 6, u bent gekocht en betaald. Vereer God dan met je lichaam. Je mag er dus zijn, je mag er lijfelijk zijn. Je mag jezelf laten zien. Onze vrouwen hullen zich niet in een boerka. Ook kleed je intussen wel. Koketteer niet met je lijf. Geef het niet makkelijk weg. Bied het niet te koop aan. Heb respect voor het werk van je Schepper. Maak je mooi. In de eerste plaats zou ik zeggen voor hem. Zodat de Heer zegt, ja, dit is tof. Heel goed, heel mooi. En geniet dan van zodanige gevoelens die je willen verleiden tot een spel. En het is een goddelijk spel van de liefde. Dat was aandachtspunt 1. Tamar. Mooi meisje, kostbaar, maar kwetsbaar. Ja, je mooie lijf is kostbaar, maar ook kwetsbaar. En soms gaat het mis. Hè? Soms gaat het mis en het gaat best wel vaak mis eigenlijk. En soms gruwelijk, hè? Laten we het maar zo zeggen. Met verregaande consequenties. Vanwege dus de bijzonderheid van die gevoelens van het grote mysterie die je raken. En ze raken je voor het leven. Een tijdje terug keek ik naar een documentaire over seksuele misbruik in de Romeinse kerk. Dat gebeurde van jaren terug. En in die documentaire kwamen oudere mannen aan het woord, 70, 80 jaar. En die deden voor de camera hun relaas. De tranen over de wangen. Dan ben je 70, 80. En dan zit je gevangen in het gebeuren van toen. God heeft een spel bedacht. Maar ken zijn spel en speel het naar de regels van dat spel. Het spel van God de schepper. En pas op voor het tegenspel. Er is een spel en een tegenspel. De Satan is hier dichtbij. De duivel is hier dichtbij. Die weet hoe mooi deze gevoelens zijn. Hoe gevoelig voor de schepper en voor de schepping, dus het schepsel, u en ik. De duivel is daar heel dichtbij. Om die prachtgevoelens ineens te verdraaien in vuiligheid. Een vuiligheid die ongelooflijk zo makkelijk aansluit bij de bodemgevoelens van ons slechte hart. Ja, laten we dit maar niet afschuiven. Laten we alle misbruik maar niet afschuiven op de duivel. Weet en wees er dus op bedacht. Er zit een slechtheid in ieders hart. Diep in ons hart zijn we crimineel. De catechismus bekent dat. Zondag 51 heeft het over onze misdadigen. Diep in ons hart zijn we allemaal crimineel. Het is iets wat heel gevoelig lijkt te liggen in die rechtszaak in Valkenburg. Waarom zijn die mannen niet verschenen voor de rechter? Ja, ze zijn een keer vreemd gegaan. Maar ik ben geen misdadiger. Ik ben toch geen misdadiger? Maar ze zijn intussen ontdekt aan de criminaliteit die schuilt in het hart. Het kan misgaan. Het kan misgaan in nota bene een mooi spel. Zie hier in dit verhaal, dit liefdesverhaal van de doodzieke Amnon. Zijn vader is bezorgd. Die jongen eet niet meer. En Tamar wordt gevraagd. Ze komt en ze doet waarop Amnon hoopt. Ze speelt het spel mee. Het spel nog eens dat dus door God is bedacht. Ken het spel. Het is belangrijk ook in onze tijd dat goed te begrijpen. Dat hier gaat om een spel. Kennen we het spel dat God heeft bedacht? Ze is niet bang dus. Hè? Ze is niet bang als ze geroepen wordt. Misschien bonkt haar hart, maar het is niet van angst. Moet je kijken, als ze doet wat wordt gevraagd, laat zij iets lekkers voor me klaarmaken. Wat maakt ze? Hartekoeken, staat er. Maar dan nadert dit verhaal al snel de grens van dit spel. Dit mooie spel dus, gespeeld op hoog niveau. Maar over die grens is de duistere afgrond. Amnon, heeft hij zelf in de gaten dat hij de grens overgaat? De gevoelens kunnen je bedwelmen. Je komt in een roes. En misschien gaat het even door je heen. Ik moet stoppen, maar je gaat door. En dan zegt Tamar, nee. Nee. Nee, dit niet, Amnon. Ze roept hem tot de orde. Lieve mensen, ouderen, jongelui, ongetrouwd, getrouwd, ken je dit? Nee. Gelukkig, er is in onze samenleving respect voor dit nee. Er is een wet die de grens van het mooie spel beschermt. Er is een rechter die een grensoverschrijding bestraft. Dank God ervoor. Zonder rechten, zonder wet zou het allemaal nog veel erger zijn dan het al blijkt te zijn. Ken dus de grens van het liefdesspel. Als de een zegt nee, stopt de ander onmiddellijk. Oké? Of vraagt dat niet te veel van de neezeggende partij? Is de grens al niet eerder gepasseerd? Is een mooie gevoel dat zich laat raken door de ander? Inmiddels niet verkeerd in een gevoel dat uit is op enkel de bevrediging van de eigen lust. Het zit toch zo dicht bij elkaar. Het mooie spel, het vuile misbruik. Weet dat. Onderken het. En laat je maar helpen. Laat je maar helpen door God die je helper wil zijn in alles. Ook op dit terrein van het leven. En mag God het dus zeggen? Mag God het zeggen? Het is zijn spel. Hij kent de gevoelens, ook onze kwetsbaarheid. Hij kent de duivel en de listigheid van mijn hart. En dus God zegt nee. En de schepper, hij wil om de intieme liefde een ring van trouw zien. Alleen binnen het huwelijk mogen man en vrouw zich volledig aan elkaar geven. Zo wordt het kostbare geschenk van de seksualiteit beschermd en losbandigheid tegengegaan. En dit, gemeente, dit is Gods oude wil, ook voor ons vandaag. Misschien zegt iemand, of anders wordt het wel gedacht, kan dit nog in deze tijd? Dominee, waar kom je vandaan? Waardhuizen? Het is een vraag van alle tijden en alle plaatsen. Ook de Bijbelse tijden. Denk aan de prostitutiepraktijk en verder afgodendienst. Denk aan Juda en Tamar, aan Jozef in Egypte. Denk aan de bizarre misstanden in de wetteloze tijd na de Richters. Denk aan de decadente, de perverse cultuur van het Romeinse Rijk. Nota bene. Het was in die tijd dat God de twee mooiste plaatjes van de intieme liefde uittekende. Zacharias en Elisabeth, Jozef en Maria. Zo zuiver. Zo mooi. Seks hoort bij het huwelijk. Seks is iets dat verbonden moet zijn aan liefde. Duurzame liefde. Een bijzondere liefde dat een spel speelt. Maar maak er niet een speeltje van. Schaam je niet voor het Bijbelse nee. Herinner elkaar eraan. In alle tijden, ook in de vakantietijd. Gemeente, ik weet intussen niet of het onderwerp van de preek, of u dat wel waardeert. Ik ken een dominee die preekte dat de seksualiteit slechts een marginale zaak is in het door God geschapen leven. En dus zoveel aandacht hoeft het in de kerk niet te hebben. En u zult ook wel weten dat er verschillend wordt gedacht over de waardering van het huwelijk. Als het gaat om de tijd waarin wij leven. Deze bedeling zal ik maar even zeggen. Er wordt wel gezegd dat God het huwelijk beperkt zou hebben tot dit bestaan. En straks in zijn eeuwige koninkrijk zou dat anders zijn. Hoe zijn we dan? Geslachtsloze individuen. Ik geloof dat zelfs niet. En we hebben daar ook niks aan als het gaat om de huidige indringende vraag. De huidige indringende vraag op dit levensterrein, dat toch door de Bijbel al voor de val in zonde zo'n opvallend brede beschrijving krijgt in het huwelijk van Adam en Eva. En ik heb altijd geleerd, het leven van voor de zondeval, dat wat toen was, zal er eens zijn. Ongekend, vervuld, voltooid, maar het zal er dan toch zijn. Dus laten we seksualiteit, huwelijk en in gezamenlijkheid waarderen in deze tijd als van God gegeven, door God gemaakt. En vooral met het oog op de indringende vragen waarop wij geen antwoord lijken te weten, toch? Wat is eigenlijk het huwelijk? Dat is een vraag in onze tijd. Wat is eigenlijk het huwelijk? Hoe doe je dat? En wat is seksualiteit? We zijn in de jaren 60, zeg maar, van de vorige eeuw, dat gaan onderscheiden, seksualiteit en het huwelijk. De seksualiteit zelf, heteroseksualiteit, homoseksualiteit. Er is veel te doen als het gaat om de pedoseksualiteit. En nu zijn er steeds meerdere die hun seksualiteit niet weten te duiden. Vele vragen. En waar zijn de antwoorden? Intussen tellen we de slachtoffers. En ik noem er vanmiddag één. Het meisje van Heerlen. Ze vraagt zich af. 17 jaar. Wie wil me nog? Ken dus de Bijbel. Lees de Bijbel. Ken de Bijbelse verhalen over liefde en seksualiteit. Ken de Bijbel over het huwelijk. Het is gezondmakend. En veelbelovend. Voor al wie zijn vragen heeft, voor wie op dit levensterrein is teleurgesteld, wie tekortschiet, wie zondigt. En dan is de Bijbel heel direct en confronterend, ontdekkend en troostend. Troostend, hè? Voor dit terrein van ons leven heeft God voor elk van zijn kinderen, getrouwd, ongetrouwd, zulke prachtige beloften in de Bijbel uit laten schrijven. Kostbaar is dit levensterrein, zo kwetsbaar. Wees dus behoedzaam, niet krampachtig, heus vrijmoedig, openhartig en omzichtig. Ook in de vakantietijd. Televisieprogramma's over vakantieliefdes van vroeger bewijzen het, gevoelvolle verhalen. En je kunt die intimiteit van in de vakantie, hoe vluchtig die ook is geweest, niet vergeten. Een verwachtingsvolle zoen die de verwachtingen niet waarmaakt, die maakt iets kapot. Ach, zie nu eens hier, hoezeer is Tamar geraakt. Hoezeer is hier Tamar geraakt, aangerand, geschonden. En hoezeer zal tenslotte Amnons ineens omgeslagen gevoel haar gekwetst hebben. Haar mooie kleren scheurt ze van haar gekwetste lijf en dan de lezen we, ze trekt in bij haar broer, van het leven afgesneden. Wie wil mij nog? Wie wil mij nog? Christus. Christus. Christus haar bruidegom. En dat bedoel ik niet goedkoop, want Christus heeft duur voor haar betaald, haar ziel en lichaam. Ik bedoel het ook niet vergoelijkend, zo van als je kans op het geluk in dit leven zijn verkeken. Zie dan naar Christus. Hij wil je geluk zijn. Christus, hij wil ons heus gelukkig maken en wel naar de bedoeling van de Schepper. Lees de Bijbel vanaf het begin. Neem het voor waar, dat begin. Heel belangrijk voor een gezond leven nu, hè, om het begin van de Bijbel voor waar aan te nemen. Heilige geschiedenis, een prachtgeschiedenis, besmeurd door onze zonden, gebroken door Gods boosheid, stuk gemaakt door de duivel in geloof. Door Christus gekocht en betaald en hij zal het helen. Eens zal God recht doen. Hij zal elk gekwetst kind van God recht doen. En alle leed, hij zal het je dubbel vergoeden. Op aarde was als ijdel glas de blijdschap licht te schenden. Maar eenmaal kan de vreugde van de bruiloft nimmer enden. Amen. Wij doen nu samen met heel de kerk van de Heer Jezus belijdenis van ons geloof. Laten we daarna zingen lied 434 vers 3 en vers 4. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan de Heere bidden en u zult begrijpen, bij zo'n onderwerp is er ook veel om te bidden. En ik vraag om uw geduld om dit gebed mee te beluisteren, mee te bidden. We bidden ook voor onze zuster Riet van Leeuwen, die morgen een behandeling ondergaat in het ziekenhuis, een knieoperatie. Laten we bidden. Heer God van liefde, wij danken U dat U de grote schepper van alle dingen, ook ons mensen, hebt gemaakt. Eigenhandig gaf U vorm aan ons leven, ons lijf, ons lichaam, door U zeer goed gemaakt. En geef ons respect voor Uw werk, waardering voor het eigen lichaam. Leer ons om het te voeden en te koesteren, om het ook passend en mooi te kleden. En zorgvuldig te zijn in de lijfelijke omgang met elkaar. U die eens gezegd hebt dat het niet goed is dat een mens alleen is. En u geeft vriendschap. U geeft liefde, ook de lichamelijke liefde. U geeft verliefdheid. U geeft de samenleving van het huwelijk dat verbond van liefde en trouwen als het mag zijn. Zo zoals u het ooit hebt bedacht en gegeven. God, wat is dat mooi, wat is dat genieten. Heer, de gevoelens op dit terrein van het leven zijn gevoelens die raken. Ze strelen, ze kunnen ook pijn doen. En nu willen we eerst u bidden voor wie deze gevoelens belastend zijn. Vader, ken uw kinderen in de binnenkamer van het intieme leven. De gedachten, de overleggingen van het hart. De verwarring soms, de verdwazing in eigen ogen en in de ogen van de samenleving. We bidden u voor wie ontdekt dat hij of zij, zoals uw woord zegt, tegen natuurlijke gevoelens heeft. En die kunnen een verhindering zijn voor een seksuele relatie. We bidden u voor wie een relatie mist, het is nooit van u ontvangen. Of er was een relatie, het is verbroken. Of de dood maakt scheiding. O God, het heimwee. Ons verlangen. En in uw woord lezen we zulke mooie woorden, prachtige beloften, die we verstandelijk niet of nauwelijks kunnen volgen, maar geef ons geloof, geef ons verwachting. Geef het aan hen die door de ervaring van dit leven zijn getekend en verzuchten, wat kan ik nog verwachten? Wie wil mij nog? We noemden het meisje van Heerlen. En er zullen er velen zijn. O God, we hopen dat uw woord zulke gebroken levens bereikt. Uw woord gezondmakend, helend en het biedt perspectief. U vervult het leven, u maakt het nieuw en voor iedereen en voor alle tijden goed, heel goed, tof. Troost ons met dit evangelie, ook als we merken dat ons lichaam sterfelijk is. Als we voelen dat het gaat dysfunctioneren. Het is kwetsbaar voor ziekte en handicap, ouderdom, gebreken. Soms is die kwetsbaarheid al vroeg zichtbaar. Soms is er een gebrokenheid vanaf de geboorte. Bewaar ons voor afkeer van ons lijf. Zegen de mogelijkheden en middelen om het verval, de ziekte tegen te gaan. Leer ons ook om ons te onderwerpen aan het oordeel dat over dit leven ligt. We erkennen schuld, onze grote schuld. Heer, we bidden u voor onze zieken. Voor onze zuster Riet van Leeuwen, die naar het ziekenhuis gaat voor een knieoperatie en alle voorbereidingen zullen zijn gedaan. Er is veel gesproken, veel uitgelegd. Maar dan moet het nu gebeuren. En dan weet u hoe dat voelt. U kent het hart. Geeft u rust en vertrouwen. En zegen de handen van de artsen. En we hopen dat de behandeling de pijn zal verlichten, wegnemen en de mobiliteit weer zal geven. Heren, zo bidden we u. We hebben veel te bidden. En geef ons ruimte in ons drukke leven. Om het u allemaal ook te zeggen. Elke dag weer. We danken u voor deze dag. De zondag. Een dag die u geeft om het u te zeggen. En we zeggen het hier met elkaar. Dank u wel daarvoor. En wilt u ons horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Geef dankbaar de Heer uw gaven en laten we nog zingen van de mooie toekomst. Gezang 73, vers 1 tot en met 4. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen.